In het tweede jaar nu van het koninkrijk van Nebukadnezar droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest geslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Toen zeide de koning dat men roepen zou de tovenaars en de sterrenkijkers en de wichelaars en de galdeën om de koning zijn dromen te kennen te geven. Zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht van de koning. En de koning zeide tot hen: ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Vers 16. En Daniël ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij de koning de uitlegging te kennen zou geven. Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet zouden omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Toen loofde Daniël de God des hemels. Daniël antwoordde en zeide: de naam God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want zijne is de wijsheid en de kracht. Want hij verandert de tijden en stonden, hij zet de koningen af en hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijzen wijsheid en de wetenschap aan hen die verstand hebben. Hij openbaart diepen en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Ik dank en loof u, o God mijner vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekendgemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben, want gij hebt onze zaak van de koning bekendgemaakt. Vers 27. Daniël antwoordde voor de koning en zeide: de verborgenheid die de koning eist kunnen de wijzen, de sterrenkijkers en tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen.
Paniek in Babel. Zo kunnen we het beste situatie typeren die we aan het begin van Daniël 2 aantreffen in de grote wereldstad, de zetel van de wereldmacht van die dagen. De hele stad is in rep en roer. Koning Nebukadnezar is de kluts kwijt. Geleerden lopen af en aan en raken straks zelfs letterlijk hun hoofd kwijt. Soldaten rukken uit, het is een complete noodtoestand. Wat is er aan de hand? Zijn vijandelijke troepen het land binnengevallen? Is er een paleisrevolutie aan de gang? Heeft er een aardbeving plaatsgevonden? Het antwoord lezen we in het laatste vers van het gedeelte dat in dit hoofdstuk besproken wordt. Vers 28. Er is een God in de hemel. Dat is het enige. God laat in Babel merken dat hij regeert. Weet u hoe? De koning heeft gedroomd. Dat is alles. Geen natuurrampen, geen wonderbare verschijningen aan de hemel, geen optreden van engelenlegers, alleen maar een droom. Vers 1 zegt dat Nebukadnezar die droom gedroomd heeft in het tweede jaar van zijn koninkrijk. Die tijdsaanduiding roept wat vragen op, omdat we in hoofdstuk 1 gehoord hebben dat Daniël en zijn vrienden een driejarige opleiding hebben gekregen. De gebeurtenissen van ons hoofdstuk zouden dan hebben plaatsgevonden tijdens die periode, maar dat is moeilijk te rijmen wanneer we het slot van hoofdstuk 1 met het slot van hoofdstuk 2 vergelijken. Misschien is er een cijfer weggevallen. In elk geval mogen we aannemen dat die droom de eerste confrontatie van de koning met de God van Israël is geweest. Het zal de laatste niet zijn. God heeft zich in het leven van deze machtige wereldheerser bepaald niet onbetuigd gelaten, maar heeft op velerlei wijze, zie ook de hoofdstukken 3 en 4, tot hem gesproken. De aanleiding is een hele normale gebeurtenis. Vers 29 ligt ons daarover in. Op een avond kan Nebukadnezar de slaap niet vatten. Hij ligt te prakiseren over de toekomst. Dat is een diep menselijke trek bij deze wereldgrootte. Als het niet goed gaat, maken wij ons zorgen over de vraag hoe het verder moet. En als het wel goed gaat, maken we ons zorgen over de vraag of het altijd zo zal blijven. En bij Nebukadnezar gaat het goed. En zijn heerschappij is gevestigd. Maar hij weet ook wel dat er zomaar ineens iets kan gebeuren waardoor zijn rijk instort. Trouwens, wanneer we de Heere niet kennen als die God in wiens hand ons lot en leven ligt en aan wie de toekomst toebehoort, dan is er ook alle reden om wakker te liggen bij de gedachte aan de toekomst. Alleen wie bij de Heere schuilt kan in vrede neerliggen en slapen, wat de toekomst ook brengen mogen. Dan kan zelfs Petrus in de gevangenis de nacht voor zijn executie in alle rust slapen. De Heere is immers met hem. Voor wie moet hij dan vrezen en waarvoor moet hij dan bang zijn? Maar Nebukadnezar kan niet slapen en als hij tenslotte toch met een hoofd vol vragen en een hart vol zorgen in een onrustige slaap valt, dan blijkt zijn zorg terecht te zijn geweest. Want in die slaap komt de Heere tot hem en spreekt zo door middel van een droom dat de koning badend in zijn angstzweet wakker wordt en dan helemaal niet meer slapen kan. God geeft de koning antwoord op zijn vraag wat hierna geschieden zal. De droom komt van hem, zegt Daniël in vers 29 heel nadrukkelijk. Ja, maar zegt iemand, ik dacht altijd dat dromen bedrog zijn. Ik kan daar in dit verband niet diep op ingaan, al is er over de wereld van onze dromen toch nog wel wat meer te zeggen, omdat daarin soms naar boven komt wat er in ons onderbewustzijn leeft. Maar vandaag is het in ieder geval niet meer zo dat God ons door middel van dromen openbaringen geeft. Staat toch beslist afwijzend tegenover iedere droom die tegen Gods openbaring in zijn woord ingaat. En wees altijd erg voorzichtig met iedere droom die boven Gods openbaring in zijn woord uitgaat. Wij leven in de tijd waarin God gesproken heeft door de Zoon, de Heere Jezus Christus, en waarin hij ons zijn woord heeft gegeven, het heldere en klare evangelie, waarin de Heere ons alles geopenbaard heeft wat wij moeten weten over verleden, heden en toekomst. En met minder dan dat hele woord kunnen we niet toe. Maar meer hebben we ook niet nodig om getroost te leven en te sterven. Toen de Bijbel er echter nog niet was, zoals wij die nu mogen bezitten, bediende de Heere zich soms van een droom als openbaringsmiddel. Waarbij het opvalt dat er vooral van dromen sprake is als de Heere een heiden iets te zeggen heeft. Dan spreekt God hem soms aan in zijn eigen taal en gedachtenwereld door middel van een droom. Denk maar aan de farao in Egypte in de dagen van Jozef, aan Midian, aan de Midianitische soldaat in de dagen van Gideon, aan de vrouw van Pilatus en aan de wijzen uit het oosten in de dagen van Jezus' geboorte. Al kunnen we deze laatsten eigenlijk niet meer als heidenen aanduiden. Welnu, zo gebeurt ook hier. De grote God die in de hemel woont en die daarom gans anders is dan de afgoden van Babel, geeft Nebukadnezar antwoord op zijn bezorgde vragen ten aanzien van de toekomst. En dan blijkt hoe machteloos die grote koning is, voor wie volken beven en die beschikt over het leven en dood van zijn onderdanen. Want uiteindelijk is het de langmoedigheid van God, waardoor hij met deze koning nog niet in het gericht gaat, maar tot hem spreekt. Het is een waarschuwing van de Heere, zoals we die ook lezen in Psalm 2. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, dient de Heere, kust de Zoon. Maar Nebukadnezar is niet bij machte die boodschap te verstaan. En tegelijkertijd voelt hij zich machteloos tegenover de geweldige dreiging die hij in die boodschap naar zich toe voelt komen. Zijn hele manier van doen verraadt die machteloosheid waaraan hij ontdekt is door het spreken van God. Hij is in paniek omdat God gesproken heeft. Zo is nu de wereld die God niet kent. Met al zijn grote woorden raakt hij in paniek als God maar met zijn vinger wijst of zijn mond opendoet. Begrijpt u nu wat er gebeurt als God niet meer in dromen, maar in werkelijkheid komt? Als de fundamenten het niet meer houden en de wereld van zijn voetstuk valt? Als de rechter van hemel en aarde verschijnt op de wolken van de hemel? De paniek in Babels paleis is een voorspel van de jongste dag. Als de mensen van de wereld zullen roepen in panische angst, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Mag ik eens vragen, u behoort toch niet tot de mensen die hem die tot ons spreekt verachten en die straks tot hun eeuwige ontzetting moeten ontdekken dat ze hem niet kunnen ontlopen? U behoort toch ook niet tot hen die in hun machteloosheid het antwoord op hun vragen zoeken bij de wijzen van de wereld? Dat doet Nebukadnezar namelijk. We lezen in vers 2. Toen zei de koning dat men roepen zou de tovenaars en de sterrenkijkers en de guichelaars en de galdeën. U moet maar rekenen dat die oproep al vroeg in de morgen uitgegaan is. Nebukadnezar moet immers antwoord hebben op die vraag die na de droom nog veel sterker is geworden. Wat zal hierna geschieden? Daar staan de wijzen van Babel van de wereld. Ze worden met verschillende namen aangeduid, maar allen zijn ze beoefenaars van zwarte kunsten en occulte wetenschappen. Het is alleen merkwaardig dat de Galdeën als een aparte groep worden aangeduid, omdat die naam meestal verzamelnaam is voor al de wijzen van Babel. Op grond van vers 4 zou u verder misschien denken dat deze mensen een andere taal spraken dan de gangbare, omdat we daar lezen dat ze spreken in het Syrisch. Maar die woorden geven alleen maar aan dat het nu volgende gedeelte van dit Bijbelboek, zoals we in de inleiding al gezien hebben, Daniël 2 vers 4b tot het eind van Daniël 7, in het Syrisch of Aramees geschreven is. En dan begint dat gesprek tussen koning en wijzen, waarin de koning recht toe recht aan zegt wat hij van de heren verlangt, en waarin hij zich mede als gevolg van zijn angst steeds meer opwindt. En waarin de wijzen eerst heel diplomatiek, maar ook steeds duidelijker en misschien wel wanhopiger proberen de koning duidelijk te maken dat hij het menselijk onmogelijke van hen eist, namelijk dat ze aan hem zullen vertellen welke droom hij gedroomd heeft. Op dit punt is er tussen de diverse schriftverklaarders nogal verschil van mening. Is Nebukadnezar de droom inderdaad vergeten, zoals we zouden kunnen opmaken uit de woorden in vers 5, de zaak is mij ontgaan? Of heeft de koning die terdege heeft aangevoeld dat hij maar niet een of andere nachtmerrie heeft gehad, maar dat er inderdaad een boodschap tot hem is gekomen die hij niet begrijpt en verstaat, zekerheid willen hebben ten aanzien van de uitleg die de wijzen hem zouden geven? En heeft hij daarom de eis gesteld, vertel mij de droom? Dat laatste zouden we kunnen lezen in vers 9b, waar hij zegt, daarom zegt mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitleg zult te kennen geven. Ik kies voor deze laatste opvatting. Nebukadnezar ziet de beelden van de afgelopen nacht helder voor zijn geest. Dreigend, angstaanjagend. En in die angst wil hij zekerheid en accepteert hij niet een slim bedenksel van de heren die voor hem staan en die hij mogelijk beter doorheeft dan hen lief is. En in die angst wordt hij kwaad en onredelijk en daardoor gevaarlijk. Wat heb je aan zulke mensen? Ze klinken bevelen, de wijzen worden gedood. En niet alleen zij die in het paleis zijn gekomen, maar ook al hun collega's die niet aanwezig zijn, dreigen het slachtoffer te worden van de woede van de despoot. Wanneer we dit alles op ons laten inwerken, dan vallen een paar dingen op. Allereerst dit, dat die wijzen in de loop van het gesprek eerlijk worden en toegeven dat zij niet meer kunnen dan wat andere mensen kunnen. Zo bijzonder zijn ze dus blijkbaar niet. De franje is er al af voordat de hoofden eraf gaan. Verder geven ze in vers 11 toe dat zij niet in verbinding staan met de goden, iets wat dit soort geleerden juist steeds beweert en hen macht geeft over andere mensen. Het is juist deze opmerking die bij Nebukadnezar de maat doet overlopen. En tenslotte, hier wordt de wijsheid ter wereld beschaamd. Staan deze wereldwijzen met de mond vol tanden en blijkt dat ze op de echte vragen geen antwoord hebben. Omdat ze geen contact hebben met de afgoden? Nee, omdat ze de levende God niet kennen en van zijn spreken niets verstaan. Hun wijsheid is de wijsheid ter wereld. En die leidt tot de dood, omdat ze niet weten wil van en geen rekening houdt met de levende God. Trek nu de lijnen eens door naar onze tijd. Hoeveelen zoeken het vandaag niet bij dit soort wijzen, zoals onze eeuw helaas maar al te veel heeft? Sterrenkijkers presenteren hun horoscopen. Beoefenaars van zwarte kunst laten de mensen vallen in het zwarte gat van hun duistere praktijken. Steeds groter wordt de lijst van boeken over hekserij, toverij en occultisme. Als de angstige koningen en onderdanen van deze eeuw antwoord zoeken op hun vragen naar de toekomst, kunnen ze een minstens zo grote aanbieding van wijzen ontvangen als Nebukadnezar ontving. Velen zien er brood in. En de duivel ziet er winst in. In zo'n wereld is het goed de woorden van vers 2 tot 11 te lezen en ons dan te realiseren, ze hebben God verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben? Daniel zegt het in vers 27 tegen de koning. De verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Het is niet eens een kwestie van onwil, maar van pure machteloosheid. Ze kunnen niet, omdat ze niet weten dat er een God in de hemel is. Daar willen ze niet van weten ook, want in zijn licht komt de duisternis van hun praktijken aan het licht. Sterker nog, dan moeten ze die praktijken opgeven en hun bedriegerij beleiden, zoals Paulus dat later in Efeze eens heeft meegemaakt. Och, wat is die oude Bijbel toch brandend actueel. Daniel 2 laat het zien. Er is in deze richting geen verlossing van de angst. Geen rust voor de ziel. Geen antwoord op de grote vragen te vinden. Wees niet zo dwaas er u mee in te laten. Breek ermee als u in die strikken terecht bent gekomen. Het ontmaskerende woord laat zien. De wijzen van Babel zijn machteloos. Antwoord op de grote vragen van heden en toekomst is slechts te vinden bij hen, wier wijsheid een geschonken wijsheid is, gave van de alwijze God op het gebed, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Dat zien we bij Daniel. Ja, want op dit kritieke moment dat de wijzen van Babel gedood worden, komt plotseling Daniel naar voren. Of liever, hij wordt met zijn drie vrienden naar voren gehaald. Ze worden blijkbaar ook gerekend tot de Chaldeeën. De wereld heeft nu eenmaal moeite om onderscheid te ontdekken tussen waanwijsheid en echte wijsheid, en zegt het is toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Kijk vandaag maar bij de afdelingen religie van de boekhandels in de grote warenhuizen. Daar ligt vandaag nog christendom en occultisme naast elkaar. Maar in het geval van Daniel en zijn vrienden is dat een vergissing die hen blijkbaar bijna het leven kost. En een vergissing is het. Daniel weet niet eens wat er aan de hand is. En als hij door legeroverste Arioch op de hoogte is gebracht, dan reageert Daniel volslagen anders. Dan gaat Daniel het hol van de verscheurende leeuw binnen en dan belooft die Joodse jongeman dat hij de koning de uitleg te kennen zal geven. In vers 10 zeggen de Chaldeeën, er is geen mens die dat kan. En in vers 16 zegt een mens, ik zal het doen. Want zo staat het daar, als een heerlijke openbaring van het wereldoverwinnende geloof, dat we hier evenzeer tegenkomen als in de vurige oven van Daniel 3 en in de leeuwenkuil van Daniel 6. Daniel zegt niet misschien, of wie weet, of mogelijk. Nee, hij is ervan overtuigd dat hij de volgende morgen voor de koning zal verschijnen met de door de koning gevraagde uitlegging. Hoe hij aan die overtuiging komt? Daniel weet door genade wat Babelswijzen niet weten. Dat er een God in de hemel is die verborgenheden openbaart. En is er rotsvast van overtuigd dat die God hem niet beschamen zal, maar dat hij bezig is te laten zien dat hij regeert en dat hij het rijk der duisternis zal beschamen tot het niet meer wezen zal. Daar ligt de kracht van deze ene machtige mens, te midden van al die machtelozen. Daniel kent de Heere en Daniel vertrouwt op de Heere. Hij weet, de verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En wat zien we in de versen 17 en volgende prachtig, hoe dat geloof functioneert. Daniel rent niet in paniek van de een naar de ander om informatie. Hij gaat naar huis. Naar de binnenkamer. En daarmee beleidt hij zijn eigen machteloosheid. En zoekt hij het bij de Heere, wiens kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En de enige mensen die hij op de hoogte brengt zijn die vrienden die ook bidden hebben geleerd en die hem daarom en daarmee helpen kunnen, dat ze met hem de Heere aanlopen als een waterstroom. En het is niet toevallig dat die vrienden hier met hun zinvolle Joodse namen worden genoemd. Hananja, Misael en Azaria. Het is alsof hij met het noemen van die namen zeggen wil: Heere, zo bent u toch. Wie is als gij die trouwe God van alle genade die helpt in nood? Nee, er klinkt in Daniëls belofte aan de koning niets van overmoed of hoogmoed door. In diepe ootmoed smeken ze of de Heere hen met de overgebleven wijzen van Babel sparen wil. Vers 18 zegt dat ze van God barmhartigheden verzochten. En met dat woord barmhartigheid beleiden ze dat zij net zo goed de dood hebben verdiend als de wijzen. Ze vragen of de Heere redenen wil nemen uit zichzelf, omdat hij de barmhartige is, de God die in zichzelf bewogen is. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. We zijn geneigd om over zo'n zinnetje heen te lezen, er alleen maar in te horen dat de Heere het gebed van de vrienden verhoort. Maar wat bij nauwkeurig lezen opvalt is dat Daniël alleen antwoord ontvangt en dat de Heere hem dus duidelijk een andere plaats geeft dan zijn vrienden. En waar Nebukadnezar een droom ontving, ontvangt Daniël een gezicht. Dat is de wijze waarop God zich vaak aan zijn knechten, profeten zowel als apostelen, openbaart. De Heere heeft hem eerst de gave van het geloof geschonken, met de gaven van wijsheid en verstand. Nu stelt de Heere hem aan als profeet om te spreken de woorden Gods. De Heere maakt hem zijn heilgeheimen bekend. Hij toont hem wat weldra geschieden zal, met de bedoeling dat Daniël die geheimen zal verklaren tot schrik van Gods vijanden en tot troost voor Gods volk. Is het een wonder dat Daniël de Heere looft? Zijn gebed toont alle kenmerken van het gebed dat God aangenaam is. De dankbaarheid wordt niet vergeten en de bidder is bij voorbaat zeker van de verhoring. Maar vooral, er is bij Daniël de aanbidding die wij nog alles vergeten en de lofprijzing waar de Heere zo'n recht op heeft. Heerlijke dingen mag Daniël spreken van de Heere in de versen 20 tot 23. Juist tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van de afgelopen dag en van de inhoud van Nebukadnezars droom krijgen die woorden diepte, inhoud. Tegenover het vergankelijke van aardse koninkrijken tekent de heerlijkheid en de macht van Gods eeuwig en onvergankelijk koninkrijk zich af. Tegenover de machteloosheid van Nebukadnezar schittert de almacht van de Heere die tijden en stonden verandert. God beschikt over de tijd. Machtige belijdenis van een man die in de afgelopen uren oog en oog met het executiepeloton gestaan heeft. Mijn tijden zijn in uw hand. Tegenover de wijsheid van de wereldwijzen die als opperste dwaasheid ontmaskerd is, staat de wijsheid die de Heere geeft aan degenen die hem vrezen en hun ogen gedurig op hem houden. De Heere is de Almachtige, de Alwijze. In zijn licht ziet Daniël het licht. Hier is de Heere alleen groot. Wat Babels wijzen missen, wat Babels koning niet heeft, dat heeft Daniël als een genadige gift van een barmhartige God. Hem is wijsheid gegeven om de droom te vertellen en kracht om te zeggen wat hij zeggen moet. En dat laatste heeft hij evenzeer nodig, want Nebukadnezar wil nu wel zo graag een antwoord hebben op zijn brandende vragen, maar het antwoord dat Daniël geven moet is niet bepaald een boodschap die de Heere, die de koning wel gevallig zal zijn. Hij heeft sterkte nodig om getrouw te zijn in zijn profetische roeping. Tegenover deze houding van Daniël steekt de houding van Arioch wel heel schril af. Daniel geeft alle eer aan God. Arioch probeert zelf met een eer te gaan strijken die hem niet toekomt. Want terwijl hij Daniel betitelt als een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda, met andere woorden, je hoeft met hem verder geen rekening te houden, het is toch maar een gevangene, doet hij alsof hij zelf Daniel heeft ontdekt. Maar de koning heeft hem blijkbaar door, want hij keurt hem geen woord waardig en richt zich rechtstreeks tot Daniel. Zijt gij machtig mij de droom bekend te maken? Kunt u wat geen mens kan? En dan leest u weer een trek van het levende geloof. Wat in de binnenkamer geleerd en beleden is, dat komt naar buiten. En dat is het beste bewijs dat het Gods werk is. Want daarin gaat het altijd om de eer van de Heere. Daniel zegt, niet ik, maar hij. Er is een God in de hemel. Dat is het geheim van Daniel. Dat onderscheidt hem van Babels koning en wijzen. Dat doet hem het hoofd omhoog houden op het moment dat ze allen hun hoofd verliezen. Weet u daar ook van? Die vraag mag tenslotte gesteld worden. Tot ons is de Heere immers ook gekomen met zijn openbaring. Nee, niet in dromen, maar in de klare taal van zijn vaste woord. En hij spreekt tot ons niet alleen van de verborgenheid der toekomende dingen waar wij zo nieuwsgierig naar kunnen zijn en die we tegelijkertijd zo graag van ons afschuiven. Maar hij spreekt ons ook van de verborgenheid der godzaligheid. Van God geopenbaard in het vlees, de Heere Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken en in wiens doorboorde handen alle macht ligt in hemel en op aarde. Wie dat geheim leert verstaan in het geloof, die heeft rust in een wereld vol onrustige mensen. Als we dan wakker liggen en duizend zorgen ons hart onrustig maken, mogen we tegen onszelf zeggen, er is een God in de hemel. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem zelfs in de nacht nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Ja, dat is Daniels kracht. Dat onderscheidt hem van koning en wijzen. Hij mag zeggen, die God is mijn God.